In Openbaring 12 waren wij de vorige keer bij wat heet de opname van de gemeente. Persoonlijk ben ik niet zo gelukkig met zo'n uitdrukking, maar ja, het is ons jargon geworden op Bijbelse grond, dus je komt er ook niet vanaf en ik weet ook niks beters. Dus het is opname van de gemeente. In Duits is het erger, dan is het Entrückung. Sorry, Entrückung der Gemeinde. En Engels is nog erger, want dan is het de rapture. Dus als je niet al te veel Engels kent, dan heet het dus de verkrachting van de gemeente. Dat vond de vertaalster ook wel erg. Die heeft er toen van gemaakt de vervoering van de gemeente, zodat niemand begrijpt waar het over gaat. Dat is in het beroemde boek van Herr Lindsay. Over de planeet die aarde heette. Waarbij de uitgeverij Servieren, wisten ze dat natuurlijk ook allemaal niet. Dus ja, het blijft een lastige uitdrukking, maar hij is inderdaad ontleend aan natuurlijk 1 Thessalonicenzen 4 en hier aan Openbaring 12. Aan de uitdrukking uit vers 5: en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. We hebben daar van doen, ik probeer even weer draad op te nemen, met laten we zeggen 3 partijen. De draak, de vrouw en de zoon. En de vrouw is zwanger en baarde 1 zoon en die werd weggerukt. Entrückt. Weggerukt. Met kracht weggenomen, betekent het. Naar God en zijn troon, waarin wij zo zonder meer de gemeente herkennen. Die mannelijke zoon, die geroepen is tot zo'n stelling en die wij kennen als het lichaam van Christus. En ik zal u vast wel verteld hebben dat waar deze dingen niet gezien worden, komt dat bijvoorbeeld doordat men de gemeente nou eenmaal ziet als 1 vrouw, liefst nog als een bruid en dan nog als 1 maagd ook, en dan denkt hij niet meer aan een mannelijke zoon. En toch, het is wel hoe de Bijbel erover schrijft, namelijk over Christus. De mystieke Christus heet dat in oud-theologisch jargon. Dat hoor je nooit meer en ik hou het levend. En dat is helemaal mijn taak niet natuurlijk, want de term komt ook niet in de Bijbel voor. Maar zo heet het, hè. De mystieke Christus. Of zelfs mystiek laat men weg, dan heet het de Christus. Ter onderscheiding van Christus, de persoon, de man. En de Christus, dat is dan Christus mystiek, dat wil zeggen met zijn lichaam als 1 geheel. Zo vind je het in de Bijbel terug. Dat wil zeggen, niet in de vertaling meer. Daar verdwijnen die dingen ook. Hè? U weet wel, als het over, weet u misschien niet, maar als het over de opstandingen gaat in 1 Korinthe 15, dan staat er, dan gebeurt het in ieder in zijn orde. De eersteling Christus, die is opgestaan. Daarna die van Christus zijn. Maar dat staat er niet. Hè? Er staat daarna die van de Christus zijn. In zijn toekomst, dat is de gemeente. En daarna zal het einde zijn. Dat wil zeggen, de laatste fase in de opstandingen. Dat is op de jongste dag. Maar goed, dat is mijn onderwerp niet nu. Het gaat mij maar om die begrippen. Die mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat zijn u en ik. Verbazingwekkend. Vooral dat u er ook bij bent natuurlijk. Ja, hoe zeg je die dingen? Verbazingwekkend, ja, dat is wel waar, maar ja. Ik werk en werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Dus ja, ik deel het toch maar mee. Dat is waar het over gaat. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus Openbaring 1, vers 6, als ik me goed herinner. Of zoiets. Maar daar ergens staat dat. En zo is het maar net. Dat kind, die zoon, werd weggerukt. Niet maar tot God en zijn troon. Niet maar naar de hemel of zo. Maar weggerukt tot God. Dat is in de hemel, is correct. Maar nog meer dan dat, tot God. En meer, nog specifieker, zijn troon. want de gemeente zou op de troon gezet worden. Daarom heb ik wat problemen toch algemeen met de uitdrukking opname van de gemeente, omdat het onze vaste uitdrukking geworden is. Maar ik mag er vanavond niet veel over zeggen, want dat staat voor zaterdag op mijn... op mijn programma, dus ja, doe maar. Want in de praktijk, wat wij de opname van de gemeente noemen, is tegelijkertijd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus tegelijkertijd onze zoonstelling. En dat betekent dat we bij dezelfde gelegenheid onze erfenis in ontvangst zullen nemen, waartoe wij zijn wedergeboren. 1 Petrus 1. Heb je dat nog? Want wij zouden erven, maar vlees en bloed beërven het koninkrijk niet. 1 Korinthe 15. En daarom vertel ik u een verborgenheid, 1 Korinthe 15. Wij zullen wel allen veranderd worden. En een sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Die gebeurtenis is dat. Dus ja, en dat staat in de voorgaande bladzijde. Ik zeg het dan weer, dat kent u van mij langzamerhand. Als je één keer op bladzijde 1187 ben aangekomen, dan moeten deze dingen niet nog uitgelegd moeten worden of zo. Dat moet je dan weten. Hè. Dan herken je die vrouw als Israël die voortbrengt. En die brengt voort een mannelijke zoon. Dat is dus de eerstgeborene. Het mannelijke dat de baarmoeder opent, heet zoiets in de Oud-Testamentische wetgeving, waarvan de Heer dan zegt, al wat mannelijk is en de baarmoeder opent, is voor mij. Die eerstgeborene is voor mij. En wij als gemeente zijn voor hem. De Heer vraagt het op, om zo te zeggen. En daarom heten wij een gemeente van eerstgeborenen. Dat wil zeggen, met erfrecht. En dus met zoonstelling, want dat is dan de term via het Grieks van het Nieuwe Testament. Geroepen tot zoonstelling. Tot eerstgeboorterecht, tot de troon. Wat die vrouw betreft hebben we gelezen hoe het met die vrouw verder gaat nadat die zoon geboren is en weggerukt is tot God en zijn troon. De geschiedenis van die vrouw gaat verder met dat zij vlucht naar de woestijn in een plaats haar van God bereid enzovoorts. Dat is eigenlijk ook niet nieuw, omdat in het Oude Testament al over die plaats gesproken wordt. Bij name zelfs, maar ook specifiek over een woestijn waarin Israël gebracht zal worden. En waarin het bewaard zou worden en waarin het ook verzameld zou worden, het volk. En waarvanuit het vervolgens teruggebracht zou worden naar het beloofde land om dat erfelijk te bezitten. Ook dit is geen nieuws. Dus ja, maar ik heb het tamelijk uitgebreid bij stilgestaan, dus toen maar weer. Bovendien wordt hier gesproken over de 70ste week van Daniël. Ook die uitdrukking vind je in de Bijbel niet, maar je vindt de 70ste week van Daniël wel in de Bijbel uiteraard. Want dat is die hangende periode, je weet wel, die hangt nog meteen, dat is gewoon Nederlands, hè? Denk ik. De 69 zijn voorbij. En de 70ste week van Daniël is nog niet gekomen. Die komt in de toekomst. En die wordt verdeeld in de Bijbel zelf in twee gelijke helften. Van 2 keer 3,5 jaar of 2 keer 42 maanden of 2 keer 1260 dagen. Of 2 keer een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Kan ook nog. Daar moeten we het nog over hebben. Zeer binnenkort. En dat wordt geïntroduceerd, want de vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zij haar al daar zullen voeden, 1260 dagen. En ik heb u uitgelegd, dat ga ik nou niet meer doen, dat betrekking heeft op de tweede helft van de 70ste week, omdat de vlucht van die vrouw naar de woestijn plaatsvindt in de eerste helft van de 70ste week. En dat een volk aan het vluchten slaat, ja, dat hoeven we tegenwoordig ook niet meer. Hè? Ja. Het is een trend. Het is ook niks nieuws, hè. Want u dacht misschien dat wij autochtone Nederlanders waren, maar onze voorvaderen, die hebben een enorme afstand afgelegd in de loop der tijd om uiteindelijk zich te kunnen vestigen in, of all places, in Alkmaar, notabene. Nou ja, echt wel, hè? Helemaal van over de Caucasus, van ver over de Caucasus. Dat was nogal een end. Zodat migraties van volkeren, ja. Hoe lang duurde ook weer de grote volksverhuizing met hoofdletters? Wanneer was dat? Kan niet schelen, het duurde eeuwen. Ja, en het is altijd doorgegaan eigenlijk. Ja. Ja. Ja, meer dan bij ons bewustzijn. Het is een tamelijk normale aangelegenheid. De mens is altijd bevlucht. De mens vindt namelijk nooit zijn huis. Bovendien zoekt altijd een plek waar het beter is. Bijvoorbeeld het gras van de buren dat groener is. En om eens wat gemeen plaatsen op de zonnen. En altijd maar verder naar het westen. Naar de toekomst namelijk. Altijd maar naar het westen. Hè? En dan wordt de West gewonnen en dan gaat men weer verder het westen. Onder het zingen van het lied Roll Along, Covered Wagon, Roll Along. Het blijft hollen. Maar Israël zal inderdaad ook op de vlucht slaan, om zo te zeggen. Beslot hebben we altijd die draak hier nog. Reden genoeg om te maken dat men wegkomt. Nee, daar gaat het volgende hoofdstuk over, dus doe maar. Maar goed, dat hebben we allemaal gehad. Toen kwamen we bij Michael en zijn engelen. En toen heb ik geprobeerd u uit te leggen dat Michael en zijn engelen een soort alias is voor Christus en de gemeente. Zoals we er nog een paar meer hebben in de Bijbel. Dat is niet algemeen bekend, maar ik zeg altijd meteen, dat is mijn schuld niet. Dus ja, kan ik ook niks aan doen. Dat blijkt uit vergelijking van schriftplaatsen. En Michael en zijn engelen hebben de Satan en zijn engelen overwonnen door trouw te zijn aan het woord van God. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dan ben ik in vers 11. Want het hele punt is namelijk dat die strijd in de hemel, dat weet iedereen die charismatisch aangelegd is. Sorry broeder. Ja. Je moet een beetje kunnen relativeren. Daar heeft men in die kringen wordt nog alles gesproken. Althans, voor zover ik mij herinner. Over de strijd in de hemelse gewesten. Enzovoorts. Ja, dat is zo. Er is een strijd in de hemel. Die wordt dus ook niet hier geïntroduceerd. Wat hier vermeld wordt, is dat hij beëindigd zal worden. En dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Daar vindt een machtswisseling plaats. Het is een heel simpele zaak. Wij erin en dus hij eruit. Dat is de volgorde. Want hij eruit, dat hangt ook al heel lang, hè. Dat hangt ook al zo'n jaartje of 2000. Sinds de Heer Jezus de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd, is het wachten op dat de Heer, aan wie alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, van die macht ook daadwerkelijk gebruik maakt door de duivel en zijn hele personeel eruit te bonjouren. That's it. En dat gaat in de toekomst gebeuren. De Heer heeft daar geen haast mee. Want intussen in onze dagen verzamelt hij zich zijn gemeente. Maar als die gemeente, laten we zeggen, voltooid is of compleet is, hoe je dat maar zegt. Als de Heer zegt, nou dit was het dan. Dan wordt die gemeente gepromoveerd. Dat wil zeggen, wordt officieel aangesteld. En dat betekent dat degene die tot op dat moment in de praktijk de macht uitoefent over de wereld, die wordt uit die positie met een goedendag. Maar dan in het Frans. Bonjour. Ja. Je weet wat een goedendag is? Dat is een flinke soort knuppel. Daar word je niet vrolijk van. En, dat hoeft ook niet. Ja. Ik weet niet waar die naam vandaan komt, maar zo heet dat. En ik gebruik hem dus graag. Want het stukje hier, vanaf vers 7 tot en met vers 11 of zo... dat gaat inderdaad over de nederwerping van Satan. Niet over het verschijnsel van die strijd, want die is er al lang. Alleen hier wordt hij door Johannes gezien in dit visioen. En dus zegt hij, er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En u en ik worden geacht te weten, want dit was bladzijde 1187 nog steeds. Wij worden geacht te weten dat wij in die strijd betrokken zijn. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. Dat is Efeze 6. Dat klopt dus allemaal. Ik bedoel, er hoeft geen enkel probleem over te zijn. Maar het punt is dat als de gemeente wordt opgenomen, in de zin van weggerukt wordt tot God en zijn troon, dan betekent het dat de gemeente als volk van eerstgeborenen, als raad van oudsten, als verzameling van koninklijk en priesterlijk volk, dat die de macht overneemt. Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. En dat betekent dat er voor de duivel geen plaats meer wordt gevonden in de hemel. Zo begint het. En die wordt naar de aarde gedegradeerd. Al wordt hij dan op aarde welkom geheten alsof hij een gepromoveerd mens zou zijn. Maar het is net andersom. Gelegenheid genoeg om daar nog op terug te komen in de volgende hoofdstukken. Dus dat doe ik nou ook maar niet. Er vindt wel een beschrijving plaats van de situatie die daarmee ontstaan is. Dat was vers 12. Dat wil zeggen, daar waren we, meen ik ook al. Hierom bedreigt vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Dat wil zeggen, dat is wat onder de hemelen is. Zowel aarde als zee. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En ik hou wel van zo'n laconieke opmerking. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Maar het is tamelijk laconiek gezegd. Ja. En u weet hoe het verder gaat. Nou ja, we zijn nog geen stap verder eigenlijk dan in vers 6. Ik hoop dat u dat ziet. En dat verklaart ook, is een verdere bevestiging van wat ik steeds gezegd heb. Die hele kwestie van die strijd in de hemel gaat niet om die strijd. Het gaat om dat die beëindigd wordt ter gelegenheid van vers 5 en 6. Ter gelegenheid namelijk van de opname van de gemeente. Want daarna vlucht de vrouw naar de woestijn. En dat is wat hier opnieuw beschreven wordt in vers 14... Vers 13, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Daar hebben we het ook over gehad, meen ik. Opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijden en halve tijd buiten het gezicht der slang. Dit is in feite de herhaling van vers 6. En dat betekent dat wat hier tussenin staat, brengt ons ook geen dag verder, bij wijze van spreken. Het wegrukken van die mannelijke zoon gaat gepaard met het nederwerpen van Satan. Het is makkelijk genoeg, wij erin en hij eruit. Dus. En daarom gaat het ogenblikkelijk verder hier op aarde met hoe het gaat met die vrouw. Vanzelfsprekend. Met Israël. Die vrouw die het manneken gebaard had en die draak die er tegenover stond. Haar kind is weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vlucht naar de woestijn. Stond in vers 6 en het wordt hier herhaald. In vers 6 heette het trouwens dat zij daar gevoed wordt 1260 dagen. En hier heet het dat ze in die woestijn gevoeld wordt een tijd, tijden en een halve tijd. De uitdrukking komt feitelijk uit Daniël, waar we nog naartoe moeten binnenkort. En bij die gelegenheid is uit te leggen dat de uitdrukking niet maar is een tijd en tijden meervoud, maar één tijd en dan tijden een dualis. Dat wil zeggen een tweevalsvorm. In het Grieks kan dat niet, maar in het Hebreeuws wel. Dat wil zeggen één tijd, één dubbele tijd en een halve tijd. En dat is dan 3,5 jaar. Dat weet je zeker omdat je het legt naast de andere schriftplaatsen waar staat 42 maanden of waar staat 1260 dagen. En als je niet bereid bent het naast elkaar te leggen, ja, dan ben je overgeleverd aan iemands fantasie. Die van jezelf, die van anderen kan ook heel goed, want er zijn de zat die er zich mee bezig hebben gehouden. Nee, tot mijn vermaak heb ik daar wel het een en ander literatuur over in de kast staan. Soms laat ik het iemand zien, als ik het nuttig vind. Zo van, als je denkt dat je die koers moet varen, dan laat dat maar zitten. Dat hebben ze voor je al gedaan. Dan kijk hier maar even in dan. Dan weet je waar het toe leidt. Tot niks namelijk. Het is gewoon vergelijken. Hey, het is hetzelfde, maar het wordt enigszins verborgen gehouden. Ik ga het nou niet meer uitleggen waarom dat nou weer is. Omdat het van doen heeft namelijk met het feit dat heel onze tegenwoordige bedeling, de ruimte tussen de 69ste en de 70ste week in het Oude Testament weliswaar is vastgelegd, maar niet geopenbaard heet dat. En dus in verborgen termen worden die dingen medegedeeld. En nu achteraf mag dat geen enkel probleem meer zijn, mede omdat wij inmiddels ook nieuwtestamentische verwijzingen naar die 70ste week van Daniël hebben. Met name hier in Openbaring, maar natuurlijk ook in Matthäus 24 en 1 Thessalonicenzen 5 en 2 Thessalonicenzen 2. En natuurlijk hier en het volgende hoofdstuk, Openbaring 13 ook. Dus, en ik wil die schriftgedeelte nog met u doornemen, in elk geval om te laten zien dat ze geen probleem opleveren en dat het misschien moeilijke schriftplaatsen zijn, maar ze zijn niet moeilijk wanneer je ze netjes naast elkaar legt. Dat is misschien veel werk, maar daarom is het nog niet moeilijk. Je moet er wat voor doen. Nee, ik weet het, dat is niet de aard van deze tijd. Moet tegenwoordig. Kunt u even snel zeggen hoe dat is precies? We hebben nog 20 seconden. Kort graag. Wat is dat precies? Het
programma is al afgelopen,
man. Ja. Ja, dan niet. Dan hoeft het voor mij ook niet. Ik bedoel, ik kan u wel vertellen hoe ik over bepaalde dingen denk. Maar daar heb je niks aan. Waar je wat aan hebt, is te weten wat de Bijbel erover zegt. En dan dus te weten hoe men bij bepaalde conclusies komt. En waarom het zus is en niet zo. Dat soort dingen. En dat neemt tijd, want daarvoor moet je enige bijbelkennis opbouwen. En enige moeite nemen om het een en ander uiteen te zetten. Terwijl ik het zeg, denk ik inderdaad aan een legpuzzel, ja. Uiteen te zetten. Dat wil zeggen, je moet al die stukjes eerst door een eerste kantstukjes bij elkaar zien te verzamelen, toch? Want daarvan weet je in ieder geval dat ze aan de rand liggen. En als je ze allemaal hebt, moeten ze allemaal aan elkaar passen. Kun je al die andere duizenden stukjes vergeten. Maar die heb je wel door je handen gehad, omdat je ze moest selecteren. Dat is een heidens werk, in dit geval een christelijk werk natuurlijk.
Monnikenwerk.
De monnikenwerk, precies, ja, dat is het, ja. Dat is studie, dat is hoe het werkt. Ja, dat is onderzoeken, dat zou men doen, men zou de schrift onderzoeken. Nou ja, en daar zijn we hier voor, dus doe maar. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw. Ik vind wel vermakelijk dat de slang ineens vrouwelijk geworden is.
Ja.
Voor een draak, dat is de duivel, zou je gedacht hebben. Het is een meneer. Een heer wilde ik weer niet zeggen, maar een meneer. Maar op aarde geworpen wordt hij ineens vrouwelijk. Dat is ook een bekend gegeven in relatie tot de hemel. Tot de hemelse dingen zijn alle aardse dingen per definitie vrouwelijk. Omdat de hemelse dingen binnen die relatie per definitie mannelijk zijn. En ik zei in die relatie, want mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Ja. Zijn afhankelijk van elkaar. Vandaar dat inderdaad de gemeente enerzijds wordt voorgesteld als een man en bij gelegenheid wel degelijk als een vrouw. Niet als een bruid overigens. Echt niet. Gaat niet lukken. Kan je niet vinden namelijk. Met geen mogelijkheid. Maar als vrouw wel ten opzichte van Christus.
Het is maar van welke kant
men komt. Want ten opzichte van de wereld is de gemeente mannelijk. En zelfs moet ik u zeggen dat dit verschijnsel dat die slang hier vrouwelijk is ineens, dat is ook niet zo vreemd. Want we kennen nog zo'n slang die ook vrouwelijk is in de Bijbel. Dat is de verhoogde slang. De slang in de woestijn. Want die is een type van de Heer Jezus Christus als mens. Weliswaar die verhoogd wordt, de verhoogde, maar dan toch in een uitdrukkelijk als vrouw voorgesteld. Dat zou iedereen die het leest moeten verbazen. Al kun je het in het Nederlands geloof ik nauwelijks zien. Maar vooruit, zou iedereen die het leest moeten verbazen. En de verklaring is dan, ja, nee, maar het gaat over de Messias in zijn aardse afkomst. Weliswaar gaat over de hoge priester naar de orde van Melchizedek, maar die wordt uit de mensen genomen. Hebreeën 5 vers 1. En daarom heet hij vrouwelijk. Als ondergeschikt aan en dienstbaar aan God. En vandaar dat wij naast de hoge priester het beeld hebben in, ik heb het over Hebreeën 7, het beeld hebben van de rode vaars. Maar één vaars is één koe. Dat wil zeggen een vrouwelijke var. Met andere woorden, Christus wordt voorgesteld weer als vrouwelijk. Maar dat is vanwege zijn dienstbare relatie tot God. En als de uitbeelding trouwens van het wezen God, of van Gods wezen, of hoe dat maar heten mag. Zie? Nou ja, en zo verder. De slang, want de duivel is hier op aarde geworpen worden, vernederd geworden. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Nou, ik neem vanavond niet meer, ik weet niet of ik het vorige keer gedaan heb, maar ik neem vanavond niet de moeite om uit te leggen dat dat water van die rivier staat voor volkeren, voor mensenmassa's, eventueel voor legers. Zo wordt, dat beeld wordt vaker zo in de Bijbel gebruikt. Dus doe maar. Nog afgezien van dat in wat specifiek de Chaldeeën, de Babyloniërs, de bevolking van Babel wordt voorgesteld als zo'n rivier van water, ontleend natuurlijk aan de uitvraat waaraan Babel gelegen is. De stad die daar ligt aan vele wateren trouwens, ook bij gelegenheid, later in Openbaring. Maar ik bedoel, ook in het Oude Testament vind je dat al, dit beeld. Maar die wateren zijn een beeld van volkeren en waterstromen zijn een beeld van mensenmassa's. Niet altijd, maar bij gelegenheid is dat zo. En in de volgende hoofdstukken blijkt waar het over gaat, want deze figuur, die draak zal ik maar zeggen, die krijgt zijn domicilie, zijn thuis, hoe heet zoiets, zijn residentie misschien wel in Babel, letterlijk. En als je dus volk achter die vrouw aanstuurt, legers of wat het maar is, dan ligt het voor de hand dat het wordt voorgesteld als het in symboliek moet. En dat moet hier blijkbaar, dat het wordt voorgesteld als water, als een rivier. En zo staat het er dus ook. Dat is bekende algemene Bijbelse beeldspraak hoor. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Zou niet voor het eerst zijn dat mensen in de aarde verdwijnen die zich opent?
Ja,
dat
over
die 3,5 jaar. Ja, nou, daarin en daarna. Want dan blijft de poosje zo. Ja, ik doe er wat luchthartig over. Omdat, ja, je kan daar een discussie over gaan voeren, maar dat schiet niet echt op. Nou, verzin ze dan maar. We hebben het vorige keer, meen ik, gehad over die vleugelen eens grote arends. Dat iemand zei, kijk, dat is het Zionisme, want de Joden worden terugverzameld met grote vliegtuigen. Ja, serieus. Ja, nee, het stond, ik weet het zeker, want het stond in het zoeklicht. Hè? Ja, uit de 30e jaren, sorry. Maar en dus ook maar, nou ja. Maar er zijn er echt die denken dat het daarover gaat. Maar die kennen hun Bijbel niet. Want de Heer heeft hen ook op arendsvleugelen gedragen bij de uittocht uit Egypte. En toen hebben die Boeings toch gemist. Hè? Nou, de friendships dan. Ja, grote watervliegtuigen. Dit is toch ook zo niet gebeurd? Maar het heet daar ook arendsvleugelen. Ik heb je op arendsvleugelen gedragen. Ik wil gewoon zeggen, door goddelijke kracht gedragen. En hoe dat precies werkt. Ja, dat mag u van mij niet verlangen, dat ik daar een antwoord op geef. Ik weet niet hoe goddelijke kracht werkt. Daarom is het ook goddelijke kracht. Hemelse krachten. Nou goed. Maar wat de Bijbel leert is dat Israël, die vrouwen of wie het maar zijn, dat ze veilig zijn buiten het gezicht, buiten het bereik, betekent dat gewoon hoor. Buiten het gezicht, buiten het bereik, buiten de, hoe heet het, de invloedssfeer, de weet je, actieradius van de slang. Dat betekent dus eventueel dat je kunt vragen, maar ze zullen toch wel weten waar die lui zitten, daar in Petra. Zullen ze toch wel weten, met die satellieten weten ze dat zo. Nee, zo moeilijk hoeft het niet. Dat weten ze toch wel, daar kun je toch volk naartoe sturen. Ze zeggen, ja, maar het wordt toch wat lastig als het volk onderweg daar naartoe, of het leger onderweg daar naartoe, gewoon in de grond zakt. En bij nader inzien, een van de klassieke routes van Jeruzalem naar Petra komt door een gebied dat ze hebben afgezet in hoge mate naar grote hekken. Omdat ze, als toerist willen ze je daar niet hebben, omdat je het risico loopt dat je maar zo in de grond verdwijnt. Dat is in de omgeving rond de Dode Zee. Maar de weg van Jeruzalem naar Petra loopt daar langs. Dat is de meest voor de hand liggende weg. Door de Jordaandal, langs de Dode Zee, dan kom je nog langs die bergen, langs, hoe heet het, die plaats ook al. Langs Masada, ik kan nooit op de naam komen, langs Masada, langs, weet het, van het bokje, en Engedi, kom je langs, en Masada rechts, aan de linkerkant staan die hekken, omdat daar af en toe de zakte grond zo in. En het is niet, het zou niet voor het eerst zijn, als de mensen gewoon verdwijnen. Nou ja, het is natuurlijk aardbevingsgebied van oudsher daar. Menselijke wijs gesproken, het is de Syrisch-Afrikaanse slek. Ja, de Great Barrier Reef is dat eigenlijk. Nou goed, in ieder geval, het is aardbevingsgebied. Zo is dat gebied ook ontstaan trouwens, het hele Jordaandal en de Dode Zee. En het vergaan van het oordeel over Sodom en Gomorra en wat het maar was. Ik doe mijn best om er niet op in te gaan, maar het is aardbevingsgebied en het is nog steeds onrustig daar. Ook bij Jeruzalem trouwens hoor. Officieel elke dag aardbeving namelijk. Ja. Continu. Ja, heel lichtjes, maar. Maar het is aardbevingsgebied, het hele. Het is een merkwaardig gebied toch? Dat je daar over vlakke land rijdt en je. Want we reden daar gewoonlijk. En dan kan je links en rechts bergen. Maar in werkelijkheid ben je afgedaald in de diepte. 400 meter. Beneden de zeespiegel. Dat is heel wat meer dan bij ons in Almere. Zelfs daar word ik wel zenuwachtig van. Van dat zo laag is daar. Echt wel. Blijft bloedlink. Maar ja, toch zo'n opblaasbootje op zolder leggen. Zal niet lukken, ik heb geen zolder. Ja. Maar toch maar. De aarde opende haar mond. En in de Bijbel vinden we zoiets al eens eerder. Dat de aarde zich opende en de tegenstanders opslokte, toch? En afgezien, ja, bij de opstand van Korach, Datan en Abiram, het gaat over Datan en Abiram dus. Maar daar is het alles gebeurd. Maar anderzijds, en die is veel belangrijker, de ondergang van Babel wordt in de Bijbel uitgebreid beschreven. Niet alleen in hoofdstuk 18 en 19 van Openbaring, maar uitgebreider in het Oude Testament, waaronder in Jesaja 13. Maar belangrijker is waarschijnlijk en uitgebreider is Jeremia 50 en 51. En een van de aspecten van de ondergang van Babel is dat het verdwijnt in de grond. Het zinkt naar het dodenrijk, naar de waar het maar heen verdwijnt. Het verdwijnt van daar naar beneden, brandend en wel. Heb je die? Het begint toch een beetje op Sodom en Gomorra te lijken, maar ja. Sodom en Gomorra worden beschouwd als een voorbeeld voor de ondergang van Babel, ook. Want de ondergang van Babel gebeurt ook met stenen uit de hemel. En met vuur uit de hemel. Dus ja, fire en brimstone heet dat, hè. Vuur en zwavel, hè. Ja. Dus nee, en dit heeft daarmee te doen natuurlijk, oordeel over Babel. Maar dat loopt allemaal vooruit op de volgende hoofdstukken. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Want de vrouw is dus overige van haar zaad. Het is niet alleen die vrouw, het is meer dan dat. Er staat ook bij wie dat zijn. Namen die de geboden gans bewaren en de getuigenis van Jezus Christus liefhebben. Want in die dagen is er niet alleen een gelovig overblijfsel uit Israël, maar ook uit de volkeren. We praten over een langere periode, ook langer dan die 3,5 jaar, hoor. We praten ook over wat daarna gebeurt, na de 70ste week van Daniël. Zijn er tijden waarin het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren, met name door Israël. Dat hebben we al besproken, omdat er staat in Openbaring 7, dat zijn die 144.000, weet u nog, uit alle geslachten, uit alle stammen van Israël enzovoort. Er zijn dus gelovigen op aarde. Uit allerlei volkeren zou een gelovig overblijfsel zijn. Men leest Jesaja. Nou ja, dit is wel echt een dooddoener wat ik nu zeg. Men leest Jesaja. Het zijn 66 hoofdstukken. Dus, maar ja, maar het is zo in Jesaja. Nou, dan begin je ongeveer bij hoofdstuk 12, 13, 14, 15, 16, 19. Dat zijn allemaal hoofdstukken over oordelen over nogal wat volkeren daar in het Midden-Oosten. En bij al die volkeren eindigt het op een gegeven moment met dat niettemin zal een herstel zijn of niettemin een overblijfsel en niettemin een enkeling. Want zo is het natuurlijk. Van die volkeren als zodanig blijft eigenlijk niks over, behalve enkelingen, maar die zijn geen volk meer. Alleen hebben ze 1000 jaar de tijd om zich alsnog weer tot een volk te ontwikkelen. Dat wel. Maar goed, dat is nou verder niet aan de orde. Maar het idee is een overblijfsel niet alleen uit Israël, maar uit alle volkeren. En als de gemeente zaad is van Israël, namelijk een mannelijke zoon is, dat is maar één bladzijde terug. Nog niet eens. Een halve bladzijde terug eigenlijk. Als de gemeente een zoon is en dus zaad is van Israël, dan zijn de overigen van haar zaad dus anderen die vanuit Israël, om zo te zeggen, tot geloof komen en vervolgd worden door de draak. Maar ja, wat sta ik nou te vertellen? Dit is zelfs buiten het christendom bekend. We hebben het dan over apocalyptische tijden. Mensen hebben geen flauw idee wat het woord apocalyptisch betekent. Maar de schrik slaat hem om het hart. Apocalyptische tijden en oordelen. De apocalypse is de openbaring. En apocalyptisch wil zeggen uit openbaring. Het is niks schriksaanjagends aan het hele woord niet. Maar men kent die dingen. De tijden namelijk. Dat zit in de mens ingebakken. Men hoopt dat er iemand een keer komt die orde op zaken komt stellen over de hele mensheid bij voorkeur. Dat we eindelijk van al die neuroses af zijn, zal ik maar zeggen. Nee, ik bedoel internationaal, van de volkeren. Van de individuele mens heeft men de neurosen afgeschaft, dat weet u toch, hè? Doet men net als ze niet bestaan. Men heeft het woord afgeschaft, dus nou bestaan ze niet meer. Je hebt alleen mensen die gedragsgestoord zijn.
Dat ja. Minder erg.
Ja, nou ja. En dan moet er aan gesleuteld worden. Want de mens is, alle mensen zijn gelijk. Alsof ze allemaal dezelfde fietsen zijn uit dezelfde fabriek. Allemaal gelijk. En sommige fietsen zijn gedragsgestoord. Dus dan moet er hier en daar een lagertje vervangen worden. Of een nieuwe ketting om. En dan zijn ze weer allemaal gelijk. Dus zo denkt men over de mensheid. Let maar op. Zo denkt men over de mensheid. En het enige wat ons van elkaar onderscheidt is ons nummer. Dat heet burgerservice nummer. Geloof jij dat? Burgerservice nummer. De enige die service verleent ben ik. Aan de belasting. Ze vragen mij, kun jij dat voor ons doen? En dan vul ik trouw dat formulier in. Weet je wel. Dus ik lever hun service. Hoe ze, nou ja. Ja. Ze hebben er synoniemen voor uitgedacht. Hoe heet het in Amerika ook alweer? Ik ben het weer kwijt. Ik word veel te oud, word ik. Hoe heet het nummer? Daar hebben ze ook zo'n nummer.
Social Security.
Alsof het iets met Social Security te maken zou hebben. Het is gewoon je serienummer, hoor. Dan kunnen ze zien welke data, bij welke post je geproduceerd bent geworden. In welk bouwjaar je bent en welke kleuren je gespoten bent en al dat soort dingen meer. Hè? Ik heb het over je motorfiets, broeder. Ja, dat wil ik laten zitten. Toch wel. Maar zaad van Israël, dat wil zeggen, het komt toch uit Israël voort en... En daarmee kom je terecht in de volgende hoofdstukken die beschrijven de situatie op aarde van wat wij gewoonlijk noemen het antichristelijk rijk. Kijk, en de mensheid heeft altijd het idee gehad, er moet iemand komen die orde op zaken kan stellen. Bijvoorbeeld de Boeddha, Maitreya, of, want we moeten tegenwoordig islamvriendelijk zijn, dus er komt een Mahdi, iemand Mahdi, of wie het maar is. En ik vertel dat, ik sta dat gewoon zo'n beetje losjes uit de mouw te schudden. Maar het is natuurlijk bloedserieus. Alleen ik wil daar nooit mee meedoen met die bloedserieuze zaken. Maar die lui van ISIS, die hebben echt in hun programma staan. Dat weten ze, want ze zijn theologisch onderlegd. Dat het moet eerst een grote chaos in de wereld zijn. En dan komt de Mahdi en die komt orde op zaken stellen. En als het dan geen chaos is, dan zullen zij het wel een handje helpen. En dat is wat ze doen. Maar vertel dat Rutte maar eens. Of hoe heet die lui in Brussel. Dat kun je ze niet wijsmaken. Kun je zelfs Wilders niet wijsmaken, ben ik bang. Ik zei zelfs Wilders. Dat had ik niet moeten zeggen. Knippen we eruit. Ja, de Winter, hoe heet die, Leon de Winter, die kun je dat nog wijsmaken, maar dat hoeft niet, die weet dat. Alleen die kent zijn Bijbel niet. Maar die kent wel de islamitische opvattingen. En zo zit het in elkaar. Hoe groter de chaos in de wereld, hoe dichterbij de komst van de imam Mahdi. Maar het is, ze hebben gelijk, maar het is de duivel. Die uit de hemel geworpen wordt. Dus men verwacht iemand die orde op zaken komt stellen en men is in zijn hart doodsbang dat er iemand komt die er weer een grote chaos van kon maken. En daar heeft men alle reden toe, want het is dat is een poosje geleden gebeurd. Hoe heette die Duitser ook alweer, wiens naam ik verdrongen heb?
Dat was een Oostenrijker.
En het was nog een Oostenrijker ook. Ja, laat me zitten. En we hebben nog een Fransman gehad trouwens ook, maar ja, dat was een Corsicaan. Ik kom altijd uit een of ander vakantieland, ik weet niet hoe dat zit, maar... daar is men als de dood voor. Maar ja, dat gaat wel gebeuren en het wordt in de Bijbel beschreven. Zie? Nou ja. Oh ja? Ja, maar natuurlijk is dat gecontroleerd. Er is ergens ooit een boekje in het Nederlands uitgegeven. Het was geloof ik oorspronkelijk een artikelenserie. Dat heet, als je goed zoekt, vind je het misschien nog erg. Zou het soms een plan kunnen zijn? Heette dat. Ik weet niet eens meer hoe de schrijver heette. Moet ik opzoeken in de kast. Zou het soms een plan kunnen zijn waarin beschreven wordt de situatie in de wereld, ik geloof in de 50 en 60 jaren of zoiets, en wat eraan vooraf ging. En het idee was dan dat toch wel op merkwaardige wijze het een en ander tamelijk gesynchroniseerd verliep. En dat hoe tegenstrijdig de verschillende ontwikkelingen ook waren, dat ze met elkaar toch echt allemaal dezelfde kant op gingen. Zodat de suggestie was, zit er soms toch iemand achter die dat regelt. En dan heb je dus de lui die geloven in al die samenzweringen, weet je wel. Hoe heet dat ook alweer van die... Dank u, zuster. Ik ben blij dat u vooraan zit. De conspiracy. Aan zijn vassen. Ja. Ze geloven dat we bedreigd worden. Allerlei lui die samen om de tafel zitten in het geheim. Ja, de beelden. Ja. Ja. Nou ja, door wie dan ook maar. En rozenkruisers en wie het maar waren, dat doet er allemaal niet toe. En die een samenzwering hebben om de macht in de wereld over te nemen. Ik moet u zeggen, vertel mij nou eens wat nieuws. Of het die lui zijn, ja, het maakt niet uit. Die politieke partijen in Nederland een congres hebben, vertrouw ik ze ook voor geen meter. Ook in de waan van de dag komen daar de meest vreemde ideeën omhoog zetten. En ik zal het niet hebben over Turken. En ook niet over Syrische Turken of Turkse Syriërs. En ook niet over de Partij van de Arbeid. En ik zal het er niet over hebben. Maar er komen soms van die ideeën omhoog en dan vinden ze het allemaal prachtig. En als je pech hebt, dan wordt zoiets nog uitgevoerd ook, hè. Want ja, dat kan dan wel soms. Er gebeuren soms de meest vreemde dingen. Maar de hele wereld wordt geregeerd door de duivel. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is het grote probleem. Dat is waar wij dus altijd tegenop lopen. Mensen denken dat God is omdat hij boven aan de touwtjes trekt. En als hij hier op aarde verkeerd loopt, zeggen ze, nou, wat te regelen met die God. Of ik geloof niet in die God. Of wel, misschien wel, maar er gaat iets totaal fout. We gaan hem toch eens ter verantwoording roepen. Ik heb het heel wat mensen horen zeggen de loop der tijd. Enzovoorts. Maar ja, die God die zij voor hebben, die ken ik wel. Maar dat is de duivel. Die trekt aan de touwtjes. En God niet om de doodeenvoudige reden. En die staat in de Bijbel. Je hoeft God niet ter verantwoording te roepen. Hij heeft zich verantwoord. Hij heeft gezegd, ja hoor, er is niemand op aarde die naar mij wil luisteren. Men wil niet weten wat ik doe. Laat staan zich er een onderwerpen. Men vermoordt mijn personeel. Degene die ik stuur met mijn boodschap, met opdracht, met de demonstratie van dat ze door mij gezonden zijn. En ze moeten mij niet. Enzovoort. En ze hebben bovendien de beloofde Messias gekruist, toch? Ik ga wat kort door de bocht nu, maar zo ligt het toch. En zo stelt de Bijbel het ook echt wel voor. En God heeft gezegd, nou, dan als ze mij niet willen, dan ik hun niet. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, dan zal ik ook hun vergeten, enzovoorts. Ze hebben mijn kennis verworpen, dan ontsla ik hun uit het priesterschap, met betrekking tot Israël, enzovoorts. En vervolgens zei hij, en als ze over hun kwaad... over het kwaad tot mij zullen roepen, zal ik hen niet horen. En vervolgens ook nog, en bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Nou ja, in die situatie leven wij. Daarom heeft God hen overgegeven aan, enzovoort. Romeinen 1, eerste brief in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1. De hele wereld leeft of bestaat onder de toorn Gods. En als er dan toch een hogere macht actief is in de wereld, dan is het de duivel. En dat samenzwerderig gebeurt, langs een heleboel verschillende wegen, ja, zo werkt de samenzwering. En daar heeft men mee van doen. En daarom is de Bijbelse oproep niet om je daartegen te wapenen, laat staan om er iets tegen te doen. De Bijbelse oproep is, dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Kom er maar uit. Kom tot uw heiland, toeflangerlied. Zingen we dan. Maar dan veronderstelt dat je wat achter je laat. En dat is wat aan de hand is, hè. En uit deze wereld, men zou eruit moeten. Op een of andere wijze zich er los van maken. En dat betreft in de eerste plaats het zich losmaken van die dingen die in de wereld serieus genomen worden. Dat wil zeggen, al die menselijke filosofie en al die menselijke ideologieën. Die, ik twijfel er niet aan, goed bedoeld zijn, maar die allemaal zo naïef zijn, omdat de grote menselijke denkers die het dan geacht worden uitgedacht hebben, dat die in wijze zo naïef zijn dat ze zich laten leiden door de duivel zelf. En ze hebben het niet in de gaten. En er komt echt niks nieuws uit, hoor. Is ook nooit gebeurd, is nooit wat nieuws uitgekomen. Het is allemaal in de Bijbel al besproken. Dat is de strekking van wat de prediker in prediker 1 zei, toen hij zei, er is niks nieuws op de aarde. Als men zegt, er is wat nieuws, dan zegt hij, nee, dat is niet nieuw, het is in voorgaande eeuwen al geweest. Het is alleen maar een herhaling van zetten. En men denkt dat men weer wat nieuws bedacht heeft, nou gaat het goed komen. Het is nou, welk jaar is het? 2016, anno 2016, enzovoorts. En men spreekt over andere dingen die niet passen in onze filosofie, als over achterlijk enzovoorts. Weet u, zo van, het is een vooruitgang en het brengt ons vanzelf bij het ideaal dat we ons gesteld hebben. Dan vergeet het maar rustig. We hollen met z'n allen, hollen we de afgrond in. Onder het motto, opgaan, blinken en verzinken. En dan begint alles overnieuw. Want liefst waagt ze repert. Enzovoorts. Vooral bij de Fransen heb ik wel eens de indruk. Maar toen maar. Om voor de hand liggende redenen, bedoel ik maar. Maar dat gaat op en neer. En dat is een mooie sinus. Maar een sinus is eigenlijk een cirkel. Maar dat is er een wiskundige. Is er nog een wiskundige in de zaal? Die bocht is. Dat is te beschouwen als een cirkel. Wat herhaalt zich. En pas een jaartje of 250 geleden heeft men uitgedacht dat de tijd niet een cirkel is, maar een lange lijn. Uitgedacht zijn de denkers der mensheid. Vroeger, de klassieken, hebben de duizenden jaren die wij kennen gedacht, de l'histoire repeat. Dat wil zeggen, het is een cirkel. Men komt altijd op het oude punt weer terug. Zo van, men begint bij stof. En daarna keert men tot stof weder en dan begint het verhaal over de cyclus enzovoort. In sommige takken van, sommige disciplines, sommige takken van denken, denkt men nog steeds zo. Voelt men de behoefte niet om daarvan af te wijken. We zitten in die vicieuze cirkel, weet u wel. Je blijft maar ronddraaien. En het leven is een draaimolen, dat weet u. Merry-go-round, daar ben ik je voor. Merry-go-round. Ja. Dat soort dingen. Toen heeft iemand bedacht, ik meen dat het een Fransman was, maar die heeft bedacht van, maar je zou die cirkel ook gewoon uit moeten trekken in een lange lijn. En dan is het idee dat je inderdaad nog eens een keer van A naar B komt. Dat het je ergens brengt. Want die oude filosofie, die zegt, je komt nergens. En toen heeft men de lijn uitgelegd in het denken, zo van, we zijn samen onderweg ergens naartoe. En toen had men een basis voor evolutieleerders, om eens wat te noemen, omdat die bekender is dan welke filosofie natuurlijk ook, maar eigenlijk is het filosofie. Zo van, elke dag brengt ons dichter bij het gestelde doel en het wordt morgen beter dan het gisteren was, want we gaan vooruit. Wat een beetje dwaas is, maar... Maar het is een betrekkelijk moderne opvatting. En in de praktijk gaat het dan op en neer. Want als het een beetje netjes gebeurt, heb je dus een sinus, maar eigenlijk, het is gewoon een cirkel. Ja, dan heb je ook nog de variant, want sommigen begrijpen toch wel dat het eigenlijk niet waar is en dat het toch een cirkel is. Toen hebben ze uitgedacht, het leven, het bestaan, de wereld, is een spiraal. Let op, want dan gaat het wel rond. Ja. Maar elke volgende ronde is per definitie natuurlijk iets hoger gelegen. Het is toch een weg die opklimt. U weet wel, dat spiraalveertje in die balpen. Die veer. Of die onder die auto zit, die veer. De spiraalveer. Dan hebben ze het zo bedacht. Maar als je het ding plat neerlegt en opzij kijkt, dan zie je dus toch weer.
Dat is een variatie. Leeg is een pijpkorrel. Soms heb je weinig.
Ja, ja. Elk zuigt eraan, ik krijg niet veel, heet dat. Ja, ja, dat, die is een variant van vader Kats. Maar toen weer. Maar ik hoop dat u er een beetje wat van begrijpt. Van dit soort. In werkelijkheid, het brengt de mens nergens. Het is een cirkelgang. Het is herhaling van zetten. En de Heer laat het gewoon gebeuren. En de bedoeling is dat aan het eind van de rit, als ik het dan weer net zo eenvoudig mag zeggen, het een en ander onderweg is bewezen. Zodat niemand kan zeggen, ja, maar als we het nou zus of zo hadden aangepakt, dan zouden we het ook wel zonder God en zonder die genade gered hebben. Dan hadden we de mensheid zelf wel kunnen ontwikkelen tot een gesteld ideaal niveau enzovoorts. En de een zegt, daarvoor heeft de mens grote persoonlijke vrijheid nodig. Toen heeft men het klassikaal onderwijs afgeschaft en gezegd, je gooit al die kinderen maar in een hok. En na 6 jaar kom je kijken wat er van terechtgekomen is. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Grote vrijheid, want een mens moet zich kunnen ontwikkelen. En je mag een kind niet beperken door hem naar school te sturen en hem gedwongen bepaalde lessen te laten maken enzovoort. En we hebben ook een tijd gehad dat men zei, ja, maar je kunt kinderen niet loslaten. Je moet ze met elkaar zetten, zodat ze discipline leren en een beetje zich maatschappelijk gedragen en elkaar niet tot last zijn, sterker nog elkaar aanvullen. En bovendien, alle mensen zijn gelijk, dus ze moeten dezelfde sommetjes in dezelfde tijd kunnen maken. En degene die dat tempo niet halen, oké, dat is jammer, die vallen niet af. We doen het nu zo, dat degene die veel sneller kunnen, die geven we gewoon andere sommen. En dan, want de mensen moeten wel gelijk zijn, hè, allemaal. Ze moeten allemaal een 6 halen. Nou, 6 min. Enzovoort. En zo bekijken ze die dingen. En zo hebben ze ideeën in het hoofd over de maakbaarheid van de mens. Nou ja, ik zal het er niet verder over hebben. We hadden eergisteren Wereldvrouwendag. Ik persoonlijk vind dat, ik weet niet wat u daarvan vindt, ik vind dat beledigend voor de vrouw. Eerlijk gezegd. Vind ik beledigend voor de vrouw. Ja.
De restaurantie.
Ja.
Dat is lekker.
Nou, toch maar. Ja. Maar wat in de toekomst komt, is deze figuur. En die treedt op als inderdaad de grote wereldleraar. Als je dat woord intypt op je Google, dan vind je hem vanzelf. Niet dat ik het ooit gedaan heb, maar daar ben ik zelf van overtuigd. Want het is jargon, dit. De grote wereldleraar. Die komt eraan. Die staat te trappelen om zijn opwachting te maken. En waarom die geen opwachting maakt, weet ik niet. Ja, wij weten het wel. Het is die figuur die uit de hemel zal geworpen worden, maar daar heeft hij geen haast mee. Maar als het gebeurt, wil hij wel zijn weg een beetje geplaveid hebben vast. En daar is hij mee bezig. Maar het wacht inderdaad op de opname van de gemeente. Ja. Zo ligt die situatie. Waarna wij zijn in het laatste vers van Openbaring 12. Maar dat had eigenlijk de inleiding moeten zijn tot hoofdstuk 13. Namelijk, en ik stond op het zand der zee. En dan staat het punt, nieuw hoofdstuk, nieuwe kop. Maar het moet gewoon zijn, nieuwe kop, nieuw hoofdstuk. En ik stond op het zand der zee en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Het is een beetje een ongelukkige indeling, het maakt verder niet zoveel uit. En zo hebben wij dan weer een nieuw hoofdstuk aangebroken, dan wel aangesneden, min of meer. Maar dat gaat problematisch worden. En ik zal u zeggen waarom. Dat gaat problematisch worden omdat wat nu verder volgt in hoge mate ontleend is aan Daniël, aan het boek Daniël, aan de profeet Daniël. Je kunt ook zeggen, er wordt in hoge mate naar terugverwezen. Maar feitelijk wat er gebeurt is dat uitspraken uit Daniël naar voren gebracht worden. Zodanig dat ik vind dat we die dus eerst zou moeten bezien. Alvorens te lezen wat er hierover gezegd wordt. Nog meer dan wat Daniël er al van gezegd heeft. Want zo werkt het dan, hè. Het is het effect van Matteüs 24, waar de Heer antwoord geeft op de vraag: wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van die toekomst en de voleinding der eeuw? Dan zegt hij, nou ja, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, Daniël de profeet, wie het leest, merken daarop. Nou ja, dan hou je dus op daar en dan ga je eerst naar Daniël. En als je die gehad hebt, dan lees je in Matteüs 24 weer verder. Dat is de enige goede manier. En hier lezen wij: ik stond op het zand der zee, want dit is een positie van waaruit gezien wordt. En vanuit die positie, dat heet een standpunt. Vanuit dat standpunt, zand der zee, wordt gezien. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en 10 hoornen. Zodat de vraag is, welke zee is dit? Het antwoord is Loch Ness, natuurlijk.
Dat is een meer, dat is geen zee.
Volgens de Duitsers wel.
Ja, precies.
Nee, de Duitsers, dat kunnen we niet doen, hè? Nou ja. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Ik ben blij dat ik echt helemaal niet tekenen kan. Want anders zou ik in gedachten dat al voor me zien. En dat wordt een belachelijke voorstelling van zaken. Bij nader inzien, ik verzamel tekeningen hiervan. Die hebben een aardige stapel liggen. Een paar margarinedozen vol, geloof ik. Of waar heb ik het tegenwoordig verstopt? Je kan het niet in je boekenkast kwijt, hè? Dus waar laat je die dingen? Maar in de loop der tijden zijn er heel wat van die tekeningen gemaakt. Dat ziet er echt niet uit. Maar, doe maar. Maar ik vind het wel leuk. Maar dit lezen, daar kan ik wel mee wegkomen, ja. Dus 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Maar ja, iemand heeft er meteen een verwijzing onder gezet naar Daniël 7 vers 20. En inderdaad, daar kun je ook echt niet omheen. Om het verhaal van zo'n beest met 10 hoornen. Gekroond en wel, vind ik ook altijd een beetje komisch. Ik zal je zeggen waarom. En kroon, nee, ja, ik had het andersom moeten, nou, laat ik het zo maar zeggen dan. Het woord kroon is etymologisch hetzelfde als het woord hoorn. Want de H en de K zijn verwante letters. De H is de zachte variant, de geaspireerde kant heet dat, met veel adem. En de K is de harde kant, er is trouwens nog een hardere, die is met een Q. Dat is de hardste, naar het schijnt. Wij kennen die gradaties in het Nederlands niet meer. Maar trouwens, onze taal is trouwens tamelijk lomp geworden. Maar dat maar weer terzijde. Maar een hoorn of een kroon is eigenlijk hetzelfde. Zijn dezelfde 3 letters. En het is ook nog Hebreeuws ook. Want een hoorn is keren. Een hoorn is keren in het Hebreeuws. En dat is weer een kroon. En een hoofd is dus gekroond met een keren, met een hoorn. Een hoorn fungeert als kroon. Dat heb ik nog geleerd van de Noormannen. U weet wel, de Noormannen. Uitvinden van de... Kom op, Toon Hermans. De Noormannen. Uitvinders van de kapstokken.
Ja.
Zit nog staan op het podium met dus de zon stond ernaast, maar ja. Horens, maar de horens zijn kronen. Ja. En zelfs een gesofisticeerde, dat is voor de Belgen onder u, een gesofisticeerde, ik weet niet, wat, hoe heet dat in het Nederlands? Een gesofisticeerde kroon bestaat inderdaad uit een ring van horens. Dan zei iemand, ja, maar het zijn eigenlijk de zonnestralen, toch? Protuberanzen. Dan zeg ik, ja, dat is hetzelfde. Dat zijn ook horens. Staat voor koningschap. Kortom, waar je mee van doen hebt hier, is met een koning dan wel een koninkrijk. Een monarch of een monarchie. Dat is in het Hebreeuws toch hetzelfde woord. Dat is wat het voorstelt. En dat het zeven zijn, dat wil zeggen zeven hoofden en 10 hoornen. Ja, wij weten hoe dat zit, want we hebben in Daniël ook al zo'n beest met 10 hoornen. Er komt daarna nog wat achteraan trouwens hoor, in het verhaal. Maar, en we hadden bovendien al een voorstelling van een wereldrijk. En dat liep uit op 10 tenen. Heb je die nog? Totdat die steen erop viel. En dat bleek één beeld te zijn. Dus toch één koninkrijk. Alleen de naam verandert onderweg. Wellicht niet eens zo erg veel. Maar het is één en hetzelfde ding. Alleen in de uitleg wordt gezegd, nou ja, dat gouden hoofd, dat is het Babylonische Rijk. En dan het bos, dat is zilver, dat is dan Medo-Persische Rijk, geloof ik. Hè. En dan krijg je het koper en dat is dan het Griekse Rijk. En dan krijg je ijzer, dat is het Romeinse Rijk. En dat is allemaal al verleden tijd inmiddels. Dat is profetie, maar het is al vervuld. En dan krijg je ijzer vermengd met modderig leem en dan begint het Dat begint sowieso, als je ijzer vermengt met modderig leem, begint sowieso het gedoe. Want het verdraagt elkaar niet en het zal zich door menselijk zaad niet vermengen en wat er maar staat. En het loopt uit in 10 tenen. Heb ik die nog? En in Daniël 7 heb je inderdaad zo'n beest, die komt inderdaad uit de zee. Bij nader inzien, er komen er zelfs 4 achtereenvolgens. En die vierde, die laatste, heeft inderdaad 10 hoornen. En in Openbaring 17 vind je het verhaal ook nog een keer. En het ziet er net zo uit. Wat het beschrijft namelijk, is de wat vreemde situatie. En ik heb nou even geen haast, want het begint toch niet echt aan dit hoofdstuk vanavond. Volgende keer ook niet, want dan ga ik naar Daniël, maar het beschrijft de merkwaardige situatie dat ooit, ja, dan ben ik, als ik zo langzaam praat, dan wordt het steeds ingewikkelder. God schiep de mens. En die mens zou zich ontwikkelen, zou zich vermenigvuldigen, hetgeen tot op heden redelijk goed gelukt is, kun je wel zeggen. Al proberen wij daar tegenwoordig op terug te komen en er niet al te veel aan bij te dragen, omdat anderen dat wel doen. En zo verliezen we vanzelf onze cultuur. Of wat er voor doorgaat, inderdaad. Maar goed, de mensheid ontwikkelde zich, in aantal bedoel ik dan, dat soort ontwikkeling. Maar de vraag was altijd wel, hoe zit het nou met die Adam? Want die zou de aarde onderwerpen en daar overheersen. Ik zeg altijd, het vermenigvuldigen is redelijk gelukt. Het aarde onderwerpen en daar overheersen, dat is een karikatuur geworden. In de loop der tijd. Maar in de loop der tijd werd de positie van Adam, zijn titel, u weet nog wat een titel is? Ja, dat is van vroeger. Ja, net als de neurozen. Die waren de titels zijn ook van vroeger. Maar die werden vererfd. En de vraag is, wie erft de titel van Adam? Wie wordt zijn opvolger als de gedoodverfde koning over de mensheid en over de aarde? Wie is de troonpretendent? En u weet hoe het gaat in koninklijke families. Nee, ik bedoel niet de Nederlandse deze keer. Maar u weet hoe het gaat in koninklijke familie. Zijn er een paar zonen die maken elkaar het leven zuur. Ze moorden elkaar uit. Ze dulden geen concurrentie. En wat het maar was. En dus Kain vermoorde Abel. En ja, dan zou die op langs die weg de erfgename van vader Adam worden. Dat gebeurde dus ook niet. Maar geen nood, er wordt dus nog een zoon geboren en die erft dan dus de titel. Dus werd het Adam, Seth. En daarom wordt er niet veel werk meer van gemaakt in de Bijbel. En dan vind je gewoon een opsomming. Zoals je die mag verwachten in de koninklijke familie. Met wie de kinderen zijn en wanneer ze geboren werden en wanneer ze overleden en dat soort dingen meer. Dat is heel gebruikelijk. Dat zou ik u met gemak kunnen bewijzen. Maar daar ben ik nu ook aan doen, want het staat ook in de Bijbel. Dus je krijgt Adam, Seth, Enos, Kenom, Hal, Aljere, Lamech, wat was. En dan kom je bij Noach. Daar wordt de mensheid gedecimeerd. Maar dat is niet het... geoctaveerd, merk ik. Nou ja. Het verhaal gaat gewoon door. Het wordt Noach en daarna wordt het... niet Javet, al was hij de oudste, maar Sem. En dan wordt het Arfaxad en zo verder. En dan vind je onderweg nog hier en daar een verwisseling. Ja, moet je goed opletten. En op een gegeven moment kom je dan bij iemand die wij ook kennen. Wij kennen hem als Sargon van Akkadië, de eerste keizer. Die koninkrijken met elkaar verenigde en de hele mensheid weer bij elkaar bracht ineen. Dat was die Sargon. In de Bijbel heet die Serug. En ja, en in die dagen vierde afgoderij hoogtij. De mensheid had zelfs zijn eigen goden uitgevonden of zo. Of een ander gevonden, wat het maar was. En toen zei de heer tegen iemand uit die familie: kom jij er maar uit. Dat was Abraham. Ja, kijk het maar na, staat in je Bijbel. Ja, en Serug is een Bijbelse figuur. En Sargon kennen we buiten de Bijbel. En degene die de Bijbel buiten de geschiedenis willen houden, zeggen dat gaat niet over hetzelfde. En aangezien, voor zover ik weet, de Bijbel gewoon geschiedenis is, weet ik dus, het is wel dezelfde. En het gaat over de koninklijke familie. En iemand wordt eruit getrokken en de Heer zegt: ik kies jou. En laat die rest maar gaan, maar ik neem jou als erfgenaam. En Abraham kreeg dus eerst geboorterecht, zelfs boven zijn broers, in elk geval boven de rest van de familie. En daarna werd het ook ingewikkeld, want er werd nogal eens wat geschoven. Ga ik nou niet op in. Maar het gaat erom dat er een koninklijke lijn is van erfgenamen van de troon van Adam. En die lijn die loopt via Abraham, Isaac, Jacob. Nou begrijpt u waarom er zo'n gedoe is over de vraag wie het eerst geboorterecht krijgt. Want het is niet niks wat daar vererfd wordt. Nou ja, en dat komt dan terecht bij Abraham, Isaac, Jacob. Inderdaad, Ismaël wordt gepasseerd. Daar ligt Mohammed nu nog van wakker. Welke Mohammed? Hoeveel denk je dat er zijn? Ja. Hè? Nou goed. En dan heb je nog Abdullah ook natuurlijk nog. De knecht van Allah. Maar toen maar. Die wordt inderdaad gepasseerd. Dus het wordt Abraham, Isaac, Jacob. Daarna loopt het een beetje uit de hand. Want de koninklijke familie zich in vele takken. Dat is ook gebruikelijk trouwens. Hoeveel takken van Nassau bestonden ze? He? Ja, van Nassau Oranje, die hebben het omgedraaid, ja. Van Nassau Dillenburg, van Nassau Weilburg, van Nassau Saarbrücken, wat heb je nog meer? Van Nassau Dietz, van Nassau, weet ik veel. Om van de Habsburger maar te zwijgen. Maar al die takken van familiesbroers die hun eigen dynastie beginnen, zal ik maar zeggen. Dat heb je met die jongens, die beginnen voor zichzelf. En dan gaan ze ergens anders wonen, dan hebben ze een ander rijkje. Nou, enzovoort. Zo gaat dat. En dat is met Israël ook gebeurd, na Jacob. Want toen kreeg je die 12 zonen van Jacob en 2 kleinzonen. Dus er werden toch nog 13 stammen enzovoort. Het is allemaal wat moeilijk. Maar voor zover het koningschap heet, werd het vererfd via Juda. Die dan weer een tweeling had, waarvan we nou nog steeds niet weten wie nou eigenlijk de eerste was. Weet u, kent u dat verhaal nog? Gaan we het niet over hebben, maar ik roep het maar even op. Dat wordt allemaal voortgezet en op een gegeven moment wordt de lijn opgepakt, op Gods gezag, bij de lijn van Juda Peres. Niet bij Juda Zera, maar Juda Peres, u weet wel. Van Nassau-Dietz, van Nassau-Weilburg. Ja, dat is heel gewoon, dit soort dingen dus. Hè. Niks bijzonders aan. Nou goed, maar de lijn wordt opgepakt bij Juda Peres. Dan ben je namelijk bij David terecht. En die wordt op de troon gezet in Jeruzalem. En zo wordt die lijn van die koninklijke familie voortgezet. Te midden van een heel koninklijk volk, wat van de koninklijke familie afstamt overigens. Hè. Israël. De vorst. Tsaar, de tsaar. Israël, SR, dat is van Sar. En dat is Tsaar, Caesar, Sir en wat het maar is allemaal. Sire natuurlijk. Het koninklijke volk, de vorst met God, Sar-El. Jawel. Maar goed, lijn loopt via Juda. Davidische koningshuis in Jeruzalem met een domicilie, een vaste plek. Niet in Ur der Galdeeën, niet in Babel, maar in Jeruzalem. Totdat uiteindelijk dat hele Israël en het hele Davidische huis, er komt allemaal niks van terecht. Het is goddeloos, het dient de Heer niet. En de Heer heeft lang geduld en zegt, nou is het afgelopen. En dan ben je inmiddels in 587 voor onze jaartelling. En dan wordt het laatste deel van de Israëlitische staat vernietigd, dat is de Joodse staat. Jeruzalem wordt verwoest, het paleis wordt verwoest, de tempel wordt verbrand. En het Davidische koningshuis verdwijnt in Jeruzalem. En Daniel was inmiddels al, een paar jaar daarvoor, met nog een paar lui. Nee, met de Joodse adel. De prinsen, ja. Verdwenen naar Babel als gevangene en werd daar opgevoed in de Babylonische ballingschap enzovoorts. De man maakt daar carrière, Daniel. En Daniel heeft als gelovige maar één probleem, één vraag, en daar komt het hele boek Daniel uit voort. De vraag is, hoe en wanneer komt het koninkrijk terug in Jeruzalem bij het huis van David? Dat is het verhaal. En dat moet. Dus de vraag is niet of, maar de vraag is hoe en wanneer. Want of het er terugkomt, ja, sterker nog, God had beloofd, dit is niet algemeen bekend, daarom zeg ik het ook, met genoegen. God had beloofd aan David dat er nooit iemand uit zijn zonen, uit zijn huis, zou ontbreken als koning over Israël. Maar in Jeruzalem was zo'n koninkrijk niet meer. En het was toch de bedoeling dat Israël erfelijk bezit zou hebben van heel het land Canaan. Dat is in elk geval inclusief Jeruzalem. Nog los van de profetieën specifiek over Jeruzalem, die we dan ook nog vinden. In de eerste plaats natuurlijk in de psalmen, maar ook daarbuiten. Hoe dan ook, Daniel wist dat op een of andere wijze dat koninkrijk over de volken der aarde, want over dat koninkrijk gaat het, zou moeten terugkeren naar Jeruzalem. En vermoedelijk vanuit Babel, want wat ik me nooit zo bewust geweest ben, maar wat me de laatste maanden volstrekt duidelijk geworden is, de Joden hebben sindsdien nauwkeurige lijst van afstammelingen van David bijgehouden, van erfgenamen, van exilargen. Ik wist niet eens dat het woord bestond. Maar inderdaad, er is niet veel propaganda mee gemaakt, maar ze hebben het altijd bijgehouden, tot vandaag trouwens. Wie er van David afstamt en wie dus recht op die troon zou kunnen laten gelden. En dat is binnen het Jodendom, logischerwijze, maar ook daarbuiten. Bizar waarachtig wel. Maar ik laat hem maar even liggen, want dat voert me te ver van dit onderwerp. Waar het me om gaat is dat Daniel, voor Daniel was vanzelfsprekend, dat koninkrijk moet een keer terugkomen, de Heer had het beloofd. Maar hoe en wanneer dan? En hij zelf was betrokken bij dat koninkrijk in Babel. Notabene als Jood. Was de hoogst geplaatste Jood, mag je aannemen, in de wereld. Of dat echt waar is, dat weet ik niet, maar voor zover het gedocumenteerd is, was dat zo. In ieder geval vanuit het Joodse volk en de Joodse staat, het tweestammenrijk, klopt dit, hè? Begrijp je me goed, ik denk dat er afstammelingen van Juda op de troon zaten, ergens anders in de wereld. Maar dat is niet via Peres, maar via de lijn van Zera. En of Daniel daar weet van gehad heeft, ik acht het niet onwaarschijnlijk, maar toen maar, ik laat het maar buiten beschouwing. In elk geval, er zijn ook profetieën over de terugverzameling van Israël, dat moest dus ook gebeuren. En de vraag bij Daniel blijft, wanneer zal dat zijn? Het is dus ook zoiets als de vraag van de discipelen, wanneer zullen deze dingen zijn, wat is het teken van de toekomst en wat het maar was. En als antwoord op die vraag krijgt Daniel dus al die profetieën. Dat wil zeggen, zoals opgetekend in het boek dat naar hem genoemd is, dat hij zelf geschreven zal hebben, daar heb ik niet tenminste twijfel over. Het probleem is echter natuurlijk dat men geen profetie wil erkennen. Ook in het christendom al lang niet meer. Vandaar dat in je nieuwe Bijbelvertaling er staat dat Daniel, hoe het echt staat, ben ik vergeten, heb ik verdrongen. Want wat er staat is dat Daniel een oplichter was die al die verhalen zelf verzonnen heeft om het Joodse volk in ballingschap moed te geven en om ze ervoor te houden van nee, van we moeten houden, want we gaan ooit een keer terug. Indien wij niet, dan onze kinderen wel. Hebben jullie dat nog? Ik hoor het nog die vakbondsman zeggen in de fabriek waar ik ooit werkte. Die zei, nee, wij maken dat niet meer mee. Maar onze kinderen wel. De socialistische heilstaat op aarde. Nou ja, zoiets. Hoop, want je moet toch hoop hebben voor de toekomst, al zijn het dan leugens. Maar goed. Maar Daniel krijgt die dingen mee en iedereen die eerlijk Daniel leest zal moeten constateren aan de ene kant dat een groot deel van die profetieën inderdaad verbazingwekkend letterlijk vervuld is. Daarom redeneert men het weg namelijk en zegt het moet zelfs later geschreven zijn dan de Babylonische ballingschap in de tijden van Antiochus Epiphanes of zo. Maar dat is het ene. En het andere is, dat waarover geschreven wordt, is niet maar over een terugkeer uit Babylonische ballingschap, maar over een totaal herstel van heel Israël. Maar dat is pas als de Messias van Juda, uit Juda, de leeuwende stam van Juda, komt. Dat wil zeggen, de terugverzameling van Israël en de terugkeer van het Davidische koningshuis in Jeruzalem is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. Zal ik het nog een keer zeggen? Merkwaardigerwijze, en ik geef het gewoon mee als huiswerk, bij wijze van spreken. Of je er wat mee doet, weet ik ook niet. Maar ik vertel het maar gratis aan het eind van de avond. Hè. Merkwaardigerwijze, als je in het Oude Testament leest over de komst van een nieuw verbond en dat soort dingen meer, over eeuwige zaligheid, over vergeving van zonde, zonde niet meer gedenken en wat het maar is, dan wordt het gewoonlijk gekoppeld aan Isaac, aan Jozef, aan Ephraim, kortom aan de 10 stammen van Israël. Als er al namen bij staan. Als je echt naam wil zoeken en u weet niet waar ik moet beginnen. Jeremia 31, dat is dat hoofdstuk over het nieuwe verbond. En het gaat over Samaria en het gebergte van Ephraim en Ephraim zelf enzovoorts. Het wordt opgehangen aan Ephraim, aan de 10 stammen van Israël. Maar gaat het over het koninkrijk? het Messiaanse Rijk, dus het Koninkrijk van Christus, dan wordt het opgehangen, ik hoop dat u de term begrijpt die ik gebruik, opgehangen aan. Het hangt namelijk aan Juda in dit geval. En soms lees je in één adem over Israël en Juda, in die volgorde. Bijvoorbeeld bij het Nieuwe Verbond uit Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. Eerst met Israël, dan met Juda. Eerst met de 10, dan pas met de 2. Nieuw verbond zal maken. Maar als het gaat over het koninkrijk, openbaring van het koninkrijk, gaat het over Juda. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, dat is Juda. En het was Daniel 9, vers 24. Zie? En waar we, de dagen waarin wij leven, die wachten op, of die lopen uit op, de bekering van Juda, van het Joodse volk, officieel als volk. Dat is een heftige gebeurtenis, omdat het niet vanzelf gaat blijkbaar. En omdat prediking van het evangelie blijkbaar ook nooit genoeg geweest is. En vandaar dat het op heftige wijze gerealiseerd zal worden. En het wordt aan Daniel ook gezegd. Maar wat aan Daniel gezegd wordt, is dat voordat het zover is, en dus voordat die 70 weken om zijn, dat is inclusief de 70ste natuurlijk, zullen er allerlei andere koninkrijken passeren die macht hebben over Jeruzalem, in plaats van dat Jeruzalem macht heeft over de overige volkeren. Want vanaf de dagen van David en Salomo had Jeruzalem macht over de overige volkeren. En dat is in elkaar gezakt in de loop der tijd, helemaal tot een eind gekomen in de dagen van Daniel en Jeremia natuurlijk, die dagen. En sindsdien wordt de macht over de wereld uitgeoefend in principe door Babel. Dat wil zeggen Babel, dat de hoofdstad was van het Babylonische Rijk. En toen dat Rijk als een eind kwam, want die zwaagse repete en de spiraal of de, wat het maar was, cirkel, toen dat aan zijn kant werd het afgelost door het Medo-Persische Rijk. Want Babel was de hoofdstad vervolgens van het Meso-Persische Rijk. Ook nog in het boek Daniel. En in de dagen van Daniel overigens. In die dagen trouwens werd het ook verzet. Maar goed. Het Medo-Persische Rijk werd na wat moeilijkheden afgelost door Alexander de Grote. Toen werd het Macedonische, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, die het nodig vond om inderdaad Babel weer als hoofdstad te herstellen. Zodat Babel de hoofdstad was van het Babylonische Rijk, van het Medo-Persische Rijk, van het Griekse Rijk. Een paar dagen. Maar ging in grote haast. En toen ging de man dood. Het is komisch. Nee, het is triest voor zijn jonge man, maar ja. Dat ben ik echt. Hij is net, ongeveer net zo oud geworden als Hank Williams. Dat is toch jammer. Maar, hè? Ja. Going home, zong die. En dat was een beetje vroeg, maar toen maar. Hè? Ja. Maar goed, Alexander de Grote ging dus dood. En toen, ja, daarna werd het even iets anders, want toen kwamen de Romeinen. Die hebben het ook lang uitgehouden en dat was niet Babel de hoofdstad, maar het was Rome. Maar tot vandaag zijn er volkstammen die denken dat als Babel genoemd wordt, dat je dan Rome moet denken. En dat is niet geheel onjuist. Je moet alleen begrijpen dat het een bijzondere omstandigheid is, maar toe maar. En daarna komt alsnog terug, maar nou hebben we het over de toekomst, komt alsnog Babel. En daar wordt aan gewerkt in onze dagen, sprak hij laconiek en vrolijk. Want Nee, ik lig er niet van wakker, zuster. Ik vind het heel ernstig. Ik vind het ook heel bedreigend. Zo ervaar ik het ook. Maar de andere kant van het verhaal is... Ja, dit is wat de Bijbel gezegd heeft. Dus wat klagen wij? Maar dat is in opkomst. Een rijk in het Midden-Oosten met opnieuw weer, zoals vanouds, zoals het hoort, Babel ook letterlijk als hoofdstad. Maar Babel was het all the time. Vanaf het hoofd tot de 10 tenen was het altijd al Babel, want het hoofd heet Babel, de tenen dus ook. En in Openbaring 17 weet je het helemaal zeker, want dan ben je dus weer bij die 10 hoornen en het beest en het heet Babel. Nou ja, de vrouw die het beest bestuurt heet Babel, enzovoorts. En hier in Openbaring 13 heb je dat dus ook. Dat beest met die 10 koninklijke hoeden enzovoorts uit de zee. Het is gewoon de samenvatting, daar hebben we het een volgende keer over. Het is gewoon de samenvatting van al die wereldrijken die apart geteld kunnen worden. De telling is soms verschillend. Het hangt er maar vanaf hoe je telt. Maar in wezen, het is één. En of het er nou 7 zijn, of 8, in Openbaring 17 zijn het er trouwens 7, zowel als 8. Of het zijn er maar 4, of toch 5, dat maakt niet zo heel veel verschil. Als je maar weet welke volgorde die rijken zijn, en je herkent ze ogenblikkelijk, als je het even netjes volgt in de Bijbel, in het boek Daniël. Maar het is het rijk van de duivel. Want die is de koning van Babel. Sterker nog, het is daarom dat hij ons ook voorgesteld wordt als de koning van Babel in Jesaja 13. En zijn nederwerping tot op de aarde en tot onder de aarde vindt u in Jesaja 14. Zeg het goed, Jesaja 13 en Jesaja 14. Het is de nederwerping van Satan. Maar hij wordt daar genoemd, de koning van Babel. Degene die de volkeren verleidde, maar ook degene die de volkeren en de koningen der aarde tergde, enzovoorts. Maar je hebt het over de duivel zelf. En de woorden impliceren zelfs, ja, ik kan niet iedereen taalgevoel bijbrengen, maar de woorden impliceren dat die koningen der aarde daar ook altijd niet altijd gelukkig mee geweest zijn en soms ook geen kant op konden. Omdat er daar inderdaad daarboven ergens iemand aan touwtjes zit te trekken. En soms kun je ook als wereldlijk leider, ook als koning in de klassieke betekenis van de term, kun je soms ook geen kant op. Dat noemen ze dat is een duivels dilemma. Ik vind het een prachtige term. Een duivels dilemma. Ja. Alleen het probleem is dat men hier op aarde denkt dat men het zelf allemaal moet oplossen. Maar als je te strijden hebt tegen overheden en machten, ja, dan doe je er goed aan om je hulp te verwachten van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. U weet wel, die simpele woorden die in bepaalde kringen bij elke kerkdienst worden uitgesproken. En die daarna, denk ik ook wel eens, ja, misschien ook wel daardoor hun waarde enigszins verliezen. Maar het is natuurlijk waar, onze hulp is... Ja, van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Er zit niks anders op. Daar zou men terecht moeten. En als je daar niet terecht wil, ja, dan verzeil je in dat gemanipuleerde, het achterbakse politieke gedoe. Hè? Ik heb meeleid met die mensen die zich daarin gewerkt hebben. Ja. Ik roep ook wel eens iemand moeten doen. Daar ben ik niet van overtuigd trouwens, maar voor het gemak, iemand moet dat doen. Laat ze dat dan maar doen. En ja, kritiek erop hebben. Ik denk dat die mensen toch in hoge mate blind zijn. Niet in de gaten hebben wat er gebeurt. Echt niet. Maar wij hebben misschien wel in de gaten. Stel nou dat wij wel in de gaten hebben wat er gebeurt. Wij kunnen er ook niks aan doen. Net zo min. En we hebben maar één boodschap. En dat is niet hoe je IS moet tegenhouden. Maar het is hoe je gered kan worden voor tijd en eeuwigheid door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het enige. En het loopt uit, inderdaad, op de opname van de gemeente dan. Wat ons betreft. Ik bedoel, dat is het einde, de bestemming, om zo te zeggen, van de gemeente als zodanig. En niet alleen maar van de laatste generatie natuurlijk, maar van de hele gemeente uit de loop der eeuwen. Bestemd om inderdaad vanuit een hemelse positie deel te hebben aan de manifestatie, de openbaring van de heerlijkheid en het koninkrijk van Christus. Dat is waartoe we geroepen zijn. Maar ja, nou praat ik over specifiek gemeentelijke waarheid. En ik moet helaas zeggen, ja, die is ook onbekend natuurlijk, hè. Dat God een plan uitvoert. En dat is maar niet iets wat betrekking heeft op u. Zo van, u bent een zondaar, u voelt zich zo beroerd. En u hebt iets nodig om de week door te komen. En als er dan toch een hiernamaals is, wilt u vooral niet naar de hel. En dan kun je dan van gered worden of zo. En dat is het dan. Ik bedoel, dat is gewoon heidense religie dit hoor, wat ik nu vertel. Die willen allemaal in het hiernamaals dat het alsnog geregeld wordt. Dat men alsnog zijn loon krijgt. Dat de vijand alsnog zijn straf krijgt. Omdat het hier niet gebeurt. Wij krijgen ons loon niet hier. Wij worden ondergewaardeerd toch? U toch ook? Ja. En u vindt dat anderen gestraft hadden moeten worden. Maar die worden niet gestraft. Die komen ermee weg. Dus daarom hebben we hier namaals. Dat moet daar geregeld worden. Dat weet iedereen. Dat is onder alle mensen in het algemeen altijd zo geweest. Met wat varianten. Maar het is dezelfde gedachtegang. En in het christendom is er weinig overgebleven dan alleen dit. Maar de werkelijkheid is dat God een plan uitvoert. En in onze dagen een gemeente van eerstgeborenen verzamelt. Die betrokken zal worden voor tijd en eeuwigheid in het bestuur van zijn koninkrijk. En als wij daarna zeggen, we zouden niet weten hoe we dat zouden moeten doen, dan zeg ik, nou, dan wordt het hoog tijd om aan je opleiding te beginnen. Om je aan te melden. Om te komen tot kennis van hem en dus van zijn profetisch woord en al dat soort zaken meer. En daar ligt onze bestemming. Niet in dit leven hier. Ik zeg altijd, dit leven hier is stage lopen. Is wat oefenen. Wat ervaring opdoen. En vooral leren dat deze wereld de onze niet is. En dat er niks aan te verbeteren valt. We hebben het zo hard geprobeerd ons leven lang. Het is nooit wat van terechtgekomen. We konden zelfs ons eigen leven niet onder controle houden. Dan hadden we nog zulke goede bedoelingen. En we hadden zo'n duidelijke targets in ons leven gesteld. Want dat moest, weet u nog. En je carrière gepland en alles. En het ging allemaal fout. Dat was de schuld natuurlijk van... Nou ja.
Vast wel van iemand.
Ja, waar het maar de schuld van was, want we weten altijd iemand de schuld te geven. Maar wat je onderweg leert is, dat heb je allemaal niet onder controle. Maar dat is ook niet het doel. Het doel is dat we uit deze wereld gered worden. En in onze dag is daar geen andere bestemming dan die van toegevoegd te worden aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En in die positie zullen we in de toekomst betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Nee, in de prediking van het evangelie en wat het allemaal maar was. Vanuit een hemelse positie enzovoorts. Nou, en voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen. Ons mochten bezighouden met deze oude profetieën die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons spreken over zaken die nog geschieden moeten zelfs. We danken u dat wij onder alle omstandigheden mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Namelijk naar de openbaring van dat koninkrijk dat duizenden jaren geleden door u werd aangekondigd. We danken u dat we reeds nu daaraan deel hebben gekregen aan onze heiland, de koning der koningen, de heer der heren, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld, dat hij ons onderwijst, niet in al die menselijke filosofie, maar in wie u bent, in uw gedachten, in uw oordelen, in uw wegen, opdat we daarbinnen, daarin zouden wandelen, ons zouden overgeven aan u, met alles wat we hebben en zijn, opdat we deel zouden hebben aan uw werk, vandaag en ook in de toekomst. We danken u ons geborgen mogen weten, te mogen weten bij u en te beseffen dat inderdaad deze wereld waarin wij leven de onze niet is. Die wereld die in steeds sneller tempo naar het lijkt onderweg is naar deze dagen die uw woord beschrijft. Maar wij mogen weten dat onze verlossing nabij is. En dat hoe dan ook u een erfenis voor ons bewaart in de hemel en dat u ons bewaart voor die erfenis. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.